We gaan met elkaar naar 1 Korinther 12 en we gaan dat afmaken, dat hoofdstuk. 1 Korinther 12, we gaan lezen vanaf vers 12 tot en met vers 31. 1 Korinther 12, vers 12 tot en met 31. Vers 12. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoeveel ook, één lichaam vormen, zo ook Christus. Want door één geest zijn we allen tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrije, en alle zijn wij met één geest gedrenkt. Want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden? Indien de voet zeggen zou, omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort hij daarom niet tot het lichaam? En indien het oor zeggen zou, omdat ik niet het oog ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort het daarom niet tot het lichaam? Als het lichaam geheel en al oog was, waar bleef het gehoor? Als het geheel en al gehoor was, waar bleef de reuk? Nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals hij heeft gewild. Indien zij alle één lid vormden, waar bleef het lichaam? Maar nu zijn er wel vele leden, doch slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet nodig, of ook het hoofd tot de voeten, ik heb u niet nodig. Ja, veel eer zijn die leden van het lichaam, welke het zwakst schijnen, noodzakelijk. En juist die delen van het lichaam, welke wij minder in ere houden, bekleden wij meer eervol. En onze minder edele delen worden met grote eer behandeld, doch onze edele leden hebben dat niet nodig. God heeft evenwel het lichaam zo samengesteld, dat hij meer eer gaf aan hetgeen misdeeld was, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden gelijkelijk voor elkander zouden zorgen. Als één lid lijdt, lijden alle leden mede. Als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen en verscheidenheid van tongen. Zij zijn soms allen apostelen, allen profeten, allen leraars, alle krachten, hebben soms allen gaven van genezing, spreken soms allen in tongen, vertolken zij soms allen, streef dan naar de hoogste gaven. En ik wijs u een weg die nog veel verder omhoog voert. Maar tot zover. Ja, dit gedeelte eigenlijk begint in vers 11 al, waar we lazen, verleden keer, doch dit alles werkt één en dezelfde geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil. En dat ging dan over die gaven die daarvoor zijn genoemd, in die versen vanaf vers 8 tot en met vers 10. En we hebben gezien dat de bron van al deze gaven was de Heilige Geest. En een ieder, zoals vers 11 staat en zegt, een ieder kreeg één van deze bijzondere gaven. Hè? En die gaven, dat hebben we vorige keer gezien, die stonden wel in een heel bijzonder licht van die tijd. In die tijd dat de Heer Jezus Christus heel spoedig zou wederkomen. En die tijd dat het koninkrijk wat hij oprichten zou nabij was voor Israël. En al de gaven die we met elkaar hebben gelezen, vers 8, 9 en 10, die waren in die tijd nodig. Want in de eerste plaats waren ze nodig voor Israël. Omdat voor Israël de evangelieboodschap, ze verwachten dat de evangelieboodschap, als die verkondigd zou worden, dat die gepaard zou gaan met tekenen. We hebben bij die tekenen stilgestaan. We hebben dat in de handelingen opgezocht en gezien hoe nadruk daar wordt opgelegd. Dat het tekenen waren. Tekenen waren voor Israël. En wat waren dan tekenen? Dat waren genezingen. Dat waren wonderen. Dat waren krachten. En die genezingen, die wonderen, die krachten hebben we steeds onderzocht. Dat die werden steeds gegeven ter bevestiging van de evangelieboodschap. Dat de boodschap die verkondigd werd door de apostelen, dat die waar was, dat die waarachtig was. En dat spoedig het koninkrijk zou worden opgericht. En dat spoedig Jezus Christus zou wederkomen. En dat daarom Israël zich moest bekeren. Men moest zich bekeren. Want het koninkrijk stond voor de deur. Maranatha. Christus komt. Zo eindigt ook deze eerste Korinthebrief. Hè? In 1 Korinthe 16 vers 23. Met de woorden Maranatha. Wat je kan vertalen door Jezus komt. Of ook als een vraag. Heer Jezus, kom. Dus de gaven die hier genoemd waren en werden, die zijn in de eerste plaats nodig ter bevestiging van de evangelieboodschap voor Israël. We hebben ook onderzocht dat die gaven die hier genoemd waren, zoals bijvoorbeeld kennis, nodig was in die tijd als men vervolgd werd en men voor de overheden werd geplaatst en dat men ter verantwoording werd geroepen over de boodschap die je bracht, dan zouden de woorden je zomaar geschonken worden. Dat de Christus belooft. Dat was die gave om met kennis te spreken, met wijsheid te spreken. En we zien ook als de apostelen bijvoorbeeld voor het Sanhedrin moeten komen, of als later de apostel Paulus ook komt voor allerlei Romeinse overheden, dat hij met kennis en met wijsheid sprak. De apostelen werden ook wat vaak eenvoudige, ongeletterde mensen waren, werd zomaar woorden gegeven om met wijsheid en met kennis te spreken, dat het Sanhedrin zich bijvoorbeeld zich erover verbaasde. Verder waren gaven ook nodig, zoals tongentaal, oftewel allerlei talen, hè, zoals hier voor wordt genoemd. Allerlei tongen, allerlei talen, zoals dat in vers 10 staat. Dat was nodig in verband met de wereldwijde verkondiging aan alle mensen. Want we weten dat de apostel Paulus in Handelingen 17, daar zegt, zoek het maar eens op, Handelingen 17, op de Areopagus in Athene, als hij daar die verkondiging richt tot ieder die daar aanwezig is, dat hij daar in vers 30 zegt van Handelingen 17, Handelingen 17 vers 30. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der ontwetendheid heden aan de mensen dat zij allen overal tot bekering moeten komen, omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Hij kondigt hier aan, ook aan de Grieken, dat Christus spoedig zal wederkomen en dat dat die man is die God uit de doden heeft opgewekt en dat dat bekend is in heel die wereld, dat dat is geschied en dat deze man door God is aangewezen om straks heel die aardbodem rechtvaardig te oordelen. En dat daarom alle mensen, heden, met voorbijzien aan de tijden van ontwetendheid, dat ze ook in ontwetendheid werden gehouden. Dat God geen gemeenschap had met de volkeren, met de heidenen. Dat nu de oproep is dat allen nu tot bekering moeten komen. Het was niet alleen voor Israël een oproep tot bekering. Maar je ziet door de dienst van de apostel Paulus dat God op bezoek ging door de dienst van de apostel Paulus bij de volkeren. Om een volkje voor zijn naam te vergaderen. Om zo ook Israël tot jaloersheid te verwekken. En je ziet, er is een oproep in heel de wereld. Christus komt. Komt weder. Dus bekeer je. Dus in allerlei talen moest die boodschap ook worden verkondigd. En daar was ook onder andere de gave der talen voor nodig. Verder waren ook gaven nodig als apostelen en profeten die hier werden genoemd. Apostelen met nadruk ten aanzien van de oprichting van de plaatselijke gemeenten. Het waren echt fundamentleggers, die legden het fundament van het evangelie, maar ook het fundament van de gemeenten, overal waar ze kwamen en rondtrokken, richtten ze gemeenten op. En de gave van profetie daarna was nodig, omdat er geen Nieuw Testament was, dat daar ook in de verkondiging profeten waren, net als oud-testamentische profeten, die het woord des Heren verkondigden. En ook met voorbeelden, zoals was Jesaja dat ook deed, met heel veel illustraties en voorbeelden dat dagelijks leven duidelijk maakte de geestelijke dingen. En wat de Heere van hen vroeg. Gewoon evangelieprediking. Die gaven van apostelen, het fundament, is gelegd. Daarom zie je dat in onze tijd niet meer apostelen terug. Ook de gave van profetie is ook tijdelijk. Het Nieuwe Testament, de kanon is gevormd. Dus ook profetie in onze dagen komt niet voor. Maar al die gaven waren in die tijd nodig in verband met de spoedige openbaring van de Heer Jezus Christus, dat Hij weder zou komen en dat het Koninkrijk voor Israël zou worden opgericht. En zo begon natuurlijk ook de eerste Korinthebrief. Dat vergeten we misschien wel eens. Daarom zijn we de afgelopen keer er ook mee geëindigd. Gaan we naar 1 Korinthe 1. En dan zie je ook dat in 1 Korinthe 1 dat gedeelte van vers 4 tot en met vers 9 in het bijzonder wordt gewezen op al die gaven waar 1 Korinthe 12, 13 en 14 op in wordt gegaan, uitvoerig wordt ingegaan. Dat al die gaven van 1 Korinthe 12, 13, 14, dat ze nodig waren in die tijd en dat ze in directe relatie stonden met de openbaring van de Heer Jezus Christus, de spoedige wederkomst van Christus, waar 1 Korinthe 16 mee eindigt. Maranatha, Jezus komt. We lezen het 1 Korinthe 1, vers 4. Daar dankt Paulus God. Ik dank God te alle tijden over u, vanwege de genade Gods die u in Christus Jezus geschonken is. Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem. Hoe zijn ze rijk geworden in hem? Hebben ze op een bankrekening misschien een groot bedrag gestort gekregen? Van een 100.000 euro? Nee, daar zijn ze niet rijk in. Hoe zijn ze dan rijk geworden in Christus? Vers 5. In alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt. Ze hadden een overvloed van genadegave. En waarom? Terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Heere Jezus Christus. Die spoedig zal wederkomen, de openbaring van de Heere Jezus Christus. Van de hemel, als die komt op aarde. Waar het hele Bijbelboek Openbaring over gaat. Hij zal ook u bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. Dat die wederkomt, dat zij onberispelijk zullen zijn tot het einde toe. En dat was nog bij hun leven. En daarvoor werden dus die genadegaven zo overvloedig gegeven. Aan een ieder, aan elk een. Niemand kwam tekort, iedereen had. Daarom staat er ook in 1 Korinthe 12 vers 11. Doch dit alles werkt één en dezelfde geest die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk hij wil. Dus je ziet dat aan de ene kant deze gaven aan een ieder werden toebedeeld. En dat werkte bevestiging in de hand. Want als je weer teruggaat naar 1 Korinthe 1 vers 4, dan staat daar dat ze rijk geworden zijn in hem, in alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is. Dus het woord, de verkondiging is bevestigd. Bevestigd niet alleen dat ze zagen toen ze nog ongelovig waren, dat die apostelen allerlei wonderen, tekenen en krachten deden. En die Joodse mensen onder de Korintiërs, daarvoor waren die tekenen bedoeld, maar ook iedereen zag ze. En het woord werd erdoor bevestigd. Kijk, het is het woord des Heren. Het is echt een boodschap van Gods wegen die verkondigd wordt. Kijk maar naar die krachten. Maar aan de andere kant, het werd nog in alle woorden, alle kennis gelijk het getuigenis aan de Christus onder u bevestigd. Het werd bevestigd nog eens onder hen, doordat ze allemaal persoonlijk nog eens zelf een genadegave kregen. Dus je voelde je nog bevestigd als je tot geloof in Christus kwam, omdat de Heilige Geest persoonlijk aan jou zelf nog eens een genadegave gaf. Al die Korintiërs zelf hadden genadegaven. Dus al iemand aan ze vroeg van, joh, is het allemaal wel waar? Zeg je, kijk maar, ik heb een bijzondere geestelijke gave ontvangen. Ik kan zomaar dit en dat. Ik kan zomaar maar krachten doen. Ik kan genezen. Ik kan zieken beter maken. Ik kan zomaar Swahili. Dat is niet te geloven. Ik kan zomaar Russisch. Dat is bijzonder. En al dat soort zaken. Ik kan zomaar met kennis spreken. Ik kan het woord des Heren verkondigen. Ik kan profeteren, net als de profeten van het Oude Testament. Zo moet u dat zien. Het werd aan hen bevestigd. Staat ook nog in vers 6. Vers 8 bedoel ik. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe. Die bevestiging die bleef. Dat was die bevestiging. Dus dat werkte twee kanten op. Aan de ene kant voor de ongelovigen werden, en bijzonder voor Israël, werden dus al deze gaven gegeven om ze tot bekering op te roepen. En het bevestigde de evangelieprediking aan zich. Maar aan de andere kant, als jij erop inging en je ontving een van die genadegaven, dan bevestigde het je ook voor jezelf dat je tot Christus was gekomen. Dat je echt een gelovige was. En ja, dat je een geweldige toekomst had. En dat Christus je zou bevestigen tot een einde toe, tot op de dag van de Heer Jezus Christus. In het uitdelen ervan is dus de Heilige Geest soeverein opgetreden. Vers 11 van 1 Korinthe 12. Doch dit alles werkt één en dezelfde geest die een iedere Korintiër in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil. Gelijk hij wil. De Heilige Geest was in die toedeling van genadegaven, van die bevestiging, daar was hij soeverein. Maar hij deed het wel. Dat kun je nog bijlezen, Hebreeën 2, hè? Over die bevestiging en die toedeling, gelijk hij wil. Hebreeën 2, vers 4. Dan heb je het eerst in vers 3 heb je het over die verkondiging van het heil. Door al die mensen die aan wie het is overgeleverd, die dat doen. En staat er in vers 4, terwijl die verkondiging plaatsvindt, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft. God onderstreept die verkondiging. Daaraan geeft door tekenen en wonderen en vele krachten en door de Heilige Geest. Nou, dat is niet goed vertaald eigenlijk, dat de Heilige Geest toedeelt naar zijn wil. Wat? Geestelijke gaven uitdeelt, toedeelt naar zijn wil. Zoals het ook staat in 1 Korinthe 12 vers 11. Doch dit alles werkt één en dezelfde geest die in ieder in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil. Gelijk de Heilige Geest wil, deelt hij uit. Soeverein. En alle gaven waren nodig. En iedereen had dus een gave. Dat is tegenwoordig niet. Maar in die tijd wel. Alle gaven waren nodig en iedereen had een gave. Ook niemand hoefde zich op de borst te kloppen dat hij bijvoorbeeld een belangrijker gave had dan een ander, want gelijk hij wil. Het was soeverein handelen van de Heilige Geest. Hij deelde uit. Zonder eigenlijk aanziens des persoons deelde de Heilige Geest uit. En alle gaven waren nodig, geen één kon gemist worden. Het was niet alleen een gaven waren niet alleen bedoeld uiterlijk, maar ook nog innerlijk in de gemeente. Want ze waren ook nog gegeven, vers 7. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Het was ook dat ze echt zouden gaan functioneren. Met elkaar. Niet alleen naar buiten toe, in de verkondiging, maar ook intern, naar elkaar toe. Ze moesten als een eenheid gaan optreden. Een eenheid. En de Korinthische gemeente was geen eenheid. Dat was het grote probleem. Er waren partijschappen. Ik ben van Apollos, ik ben van Petrus, ik ben van Paulus, ik ben van Christus. Partijschappen. Ze wachten niet op elkaar. Bij het gebruik van de gemeenschappelijke maaltijden hebben we gezien in het hoofdstuk hiervoor. Ze wachten niet op elkaar. Ze sleepten zelfs elkaar voor de rechter. De aardse rechter als ze onderlinge geschillen hadden. Wat hebben we gezien met elkaar? Ze waren geen eenheid. Dat ze als een eenheid gingen optreden. Terwijl ze allemaal een functie hadden gehad. Ze moesten eigenlijk optreden als een lichaam. Zoals een bedrijf ook een doel heeft. En mensen in het bedrijf allemaal een functie krijgen. Met elkaar moeten samenwerken. Om dat doel te bereiken. Missie en doel. Dat zagen ze niet. En ze waren intern verdeeld met elkaar. En dat was het probleem. Daarom legt hij er zo de nadruk op, hè, vanaf vers 4. Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar het is een eenheid, vers 11, doch dit alles werkt één en dezelfde geest. Die is één, het is steeds dezelfde. Het is ook één lichaam. Maar dat zagen de Corinthiërs niet. En ze waren geen harmonieus geheel met elkaar. Ze functioneerden niet goed met elkaar. En daarom gebruikt Paulus dat voorbeeld van vers 12, waar hij meteen dan doorgaat. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoeveel ook één lichaam vormen, zo ook Christus. Het is één. Jullie zijn één met elkaar. Jullie zijn één lichaam met elkaar. En je moet als een eenheid functioneren. Maar daar zat dan juist de crux, het probleem. Dat deden ze niet, dat zagen ze niet. Dit voorbeeld om een groep mensen te vergelijken met een lichaam, een menselijk lichaam. En dat ze als een eenheid moeten gaan functioneren, als een eenheid met elkaar moeten gaan optreden. Ja, dat is een voorbeeld wat wel vaker in de dagen van de apostel Paulus werd gebruikt. In de oudheid werd deze illustratie ook gebruikt bijvoorbeeld door Socrates. Dat kan je opzoeken, gewoon in hetgeen wat hij geschreven heeft. Socrates schreef er ook over. Seneca schreef er over. Marcus Aurelius in zijn geschriften. Ook Marcus Antonius. Al deze mensen, ik kan nog meer opnoemen, die hebben vaak dit als een illustratie gebruikt. Hè, om te zeggen, kijk, je moet met elkaar, als je bijvoorbeeld een bedrijf vormt met elkaar, dan moet je als een eenheid, als een menselijk lichaam, waar ook vele verschillende leden noodzakelijk zijn, zo zijn er in een bedrijf ook heel wat verschillende functionarissen en medewerkers nodig. Zo moet dat gaan functioneren. En ook de heden ten dagen moeten we zeggen, kennen wij dit voorbeeld wel? Want elk bedrijf, zou je kunnen zeggen, vormt met elkaar een lichaam. Ik werk bij ING. Ja, ING is ook een lichaam. Met een bepaald doel, met allerlei medewerkers. Je kan ook kunnen zeggen, bijvoorbeeld de politie is ook een lichaam. Kan je onderscheiden in de maatschappij als een lichaam. Waar allerlei functionarissen ook in zijn, die optreden met elkaar. Van inspecteurs tot gewone politieagenten, noem maar op. Dat functioneert als een groot geheel. Dat is bij de brandweer ook, dat is ook een lichaam. Zo kan je allerlei lichamen in de maatschappij aanduiden. Waar die medewerkers allemaal verschillende functies hebben en met elkaar heel goed, al die leden van het lichaam heel goed met elkaar moeten samenwerken. Anders wordt dat brandje door de brandweer nooit geblust. Hè? Als we allemaal hetzelfde willen. Als we allemaal die brandspuit willen vasthouden, dan komt er nooit water uit die brandspuit. Brandt het hele gebouw af. En de rest ook nog. Nee, ze moeten goed samenwerken met elkaar. Iedereen heeft zijn functie daarin. Anders gaat het niet werken. Bijzonder is, als je vers 12 leest, dat er staat, dat voorbeeld, want gelijk het lichaam één is, ons menselijk lichaam één lichaam is, en vele leden heeft, en ik heb een oor, en ik heb een neus, en ik heb een vinger, en ik heb een hand, ik heb tenen, ik heb een voet, noem maar op, ik heb een knie, noem maar op. En vele leden heeft. En al de leden van het lichaam, hoeveel ook één lichaam vormen. Zo ook de Christus. Dat staat er in de grondtekst. De NBG laat het lidwoord de weg. Maar toch echt in de grondtekst staat het woordje lid. Staat het woordje de er. Het lidwoord de. Als je hier vertaalt zo ook de Christus, dan is het niet zo moeilijk om te zien dat in dit vers niet persoonlijk wijst naar Christus zelf. Want Christus zelf, persoonlijk, kan niet vergeleken worden met eervolle en minder eervolle delen. Zoals in vers 23, dat lichaam, de Christus, beschreven wordt, vers 23. En juist die delen van het lichaam welke wij minder in ere houden, bekleden wij meer eervol en onze mindere edele delen worden met grote eer behandeld. Doch onze edele delen hebben dat niet nodig. Ja, een lichaam, daar kan je edele delen onderscheiden en minder edele delen onderscheiden. Maar zo kan je niet van Christus spreken. Zo kan je wel van deze Corinthische gemeente spreken. Die Corinthische gemeente, dat is één lichaam. Dat is de Christus. Christus betekent, wat betekent eigenlijk Christus als je het vertaalt vanuit het Grieks? Dat betekent gezalfde, hè? En als hier dus de Christus wordt gebruikt, dan wordt er iets gezegd over deze groep, de Christus. Ze worden zo genoemd, de Christus. De gezalfde. En ze zijn gezalfd. Ze vormen ook de gezalfden. Ze vormen één gemeente met elkaar. Ze hebben ook die zalving van de Heilige Geest. Dat zit erachter. Het wordt iets duidelijker, zo ook de Christus, als je dat leest wat Paulus zegt in 1 Korinthe, in 2 Korinthe 1. In de 2e Korinthebrief, hoofdstuk 1, vers 21. En wonderlijk is dat woord bevestigen, dat je bevestigd wordt, je krijgt een genadegave, een geestelijke gave. En dat bevestigt je ook, dat je tot die groep behoort. Want je bent gezalfd met de Heilige Geest. 2 Korinthe 1 vers 21. Hij nu, die ons met u bevestigt in de gezalfde, kijk, dan heb je de Christus, dan heb je hem, maar dan vertaald helemaal. Die hebben ze hem wel vertaald. Hij nu die ons met u bevestigt in de gezalfde en ons heeft gezalfd, is God. Die ook zijn zegel op ons gedrukt en de geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft. Ja. Hier zie je dat dit vers, of deze twee vers, eigenlijk een prachtig licht geven op 1 Korinthe 12 vers 12. En ons laten zien dat die groep met elkaar worden aangeduid als de Christus, dat zij de gezalfden met elkaar vormen. En dat geestelijke gaven hen bevestigt, die zalving van de Heilige Geest, hen bevestigt, ja, dat zij tot die groep behoren. En dat ze een geweldige toekomst hebben. En dat ze met elkaar wachten op die openbaring van de Heer Jezus Christus van de hemel. Bijzonder is dat ook Johannes het ook zo gebruikt in 1 Johannes 2, de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 2. We hadden eerst in vers 20, 1 Johannes 2 vers 20. Waar Johannes zegt, in 1 Johannes 2 vers 20, gij echter hebt een zalving van de Heilige. En gij weet het allen. Op die zalving van de Heilige, wat dat betekent, komt hij terug in vers 27 van hetzelfde hoofdstuk. Vers 27. En wat u betreft, de zalving die gij van hem ontvangen hebt, blijft op u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren. Maar gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in hem gelijk zij u geleerd heeft. Wat is die gave die ze hier ontvangen? Dat moet u nu weten, na 1 Korinthe 12, die eerste 10 verzen. Waar we bij die gave van de Korintiërs hebben stilgestaan. De gave van de handelingen tijd. Welke gave hebben ze hier? Wat is die zalving? Ze weten alle dingen. U hebt niet van nodig dat iemand u leren. Ze hebben de gave van kennis. Precies, de gave van kennis. Dat staat hier zo genoemd. Maar ze hebben dus die zalving ontvangen. Die zalving betekent, de zalving van de Heilige Geest. Ja, wat is dat voor een zalving? Dat is dat ze geestelijke gaven hebben ontvangen. En zo worden ze ook, dat klinkt hier door, ze ook de gezalfde, zo zou je het ook kunnen vertalen. De gezalfde, jullie zijn de gezalfde, je vormen met elkaar de gezalfde. Jullie hebben allemaal de zalving van de Heilige ontvangen. Jullie hebben allemaal die, Jullie zijn rijk in overvloed aan genadegaven. Het ontbreekt jullie aan niks. Jullie zijn gezalfd met de Heilige Geest. En alle gaven die daarbij te pas komen. Dat zit erachter. Jullie vormen met elkaar één lichaam. En al die gaven die wij kan je vergelijken met een menselijk lichaam. Waarin je ook heel veel verschillende leden van het menselijk lichaam kan onderscheiden. Zoals oog, een oor, een mond, een neus, noem maar op. Een hand, een arm, een been, een voet, een teen, een vinger. En het werkt allemaal samen. En als dat goed met elkaar gaat samenwerken, dan kunnen we opstaan en weglopen. Dan kan je een boek lezen, noem maar op. Dan kan je met mensen in gesprek, want dan kan je luisteren en horen. En kan je spreken, kan je ademhalen. Kan helemaal functioneren. Maar heb je partijschappen? Zegt opeens gewoon de hand tegen het hoofd van ik werk niet mee. Dan kan het hoofd zeggen dat moet je pakken, maar dan pakt de hand niks. En dan raakt de hand verlamd en daardoor heel de arm verlamd. Als je niet met elkaar goed samenwerkt, dan komt van het functioneren niets terecht. Dat is de bedoeling. Waarom Paulus dit voorbeeld van het menselijk lichaam ten opzichte van de Korinthische gemeente gebruikt. De eenheid was daar verloren gegaan. En niet één zijn wordt in vers 13 verder benadrukt. Want door één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En allen zijn wij met één geest gedrenkt. Eén, we zijn één. We zijn tot één lichaam gedoopt. En we zijn met één geest gedrenkt. Je zou kunnen zeggen, uiterlijk zijn we met elkaar tot één lichaam. Vormen we met elkaar, hoeveel ook, hè, vers 12. We vormen met elkaar één lichaam. We zijn de Christus, de gezalfde. We zijn ook allemaal gezalfd door de Heilige. Met geestelijke gaven. Maar we zijn ook door één geest tot één lichaam gedoopt. Zo uiterlijk. Maar innerlijk zijn wij ook met één geest gedrenkt. Zowel innerlijk als uiterlijk zijn we één. En vormen we een eenheid. Nou, die eenheid die de Korinthische gemeente met elkaar vormen, dat gaat hij dan uit verschillende gezichtspunten nog eens benadrukken. Laten we het dus rustig lezen, hoe hij dat op een komische manier toch wel doet. Hoe hij al die verschillende leden van de Korinthische gemeente vergelijkt met leden van het menselijk lichaam. Vers 14. Hij zegt, want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden. Ja, dat is waar, het menselijk lichaam bestaat niet alleen maar uit een oog. Of niet alleen maar uit een hand. Vers 15. Indien de voet zeggen zou, omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet tot het lichaam. Behoort hij daarom niet tot het lichaam? Ja, die voet kan dat wel zeggen. En misschien is er wel een lid in die Korinthische gemeente geweest die zegt, ja, ik ben voet en daarom behoor ik helemaal niet tot deze gemeente. Nee, dat kan je dan wel beweren, maar je behoort daar wel toe. Vers 16, en indien het oor zeggen zou, omdat ik niet het oog ben, behoor ik niet tot het lichaam. Wordt het daarom niet tot het lichaam? Ja, natuurlijk wordt het tot het lichaam. Vers 17, als het lichaam geheel en al oog was, waar bleef het gehoor? Als het geheel en al oor was, waar bleef de reuk? Ja, het is niet de een of de ander. Je kan niet zeggen van, ik ben zo belangrijk, het gaat alleen maar om de oog. En de rest doet niet ter zake. Vers 18. Nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen zoals hij heeft gewild. Iedereen heeft zijn plek gekregen. Iedereen heeft zijn functie gekregen. Net zoals in het menselijk lichaam ook elk lid een functie heeft. Als een voet, een hand, een oog. Een oor of een neus. Nu heeft God echter de leden, elk in die bijzonder een plaats in het lichaam aangewezen, zoals hij gewild heeft. Vers 11. Doch dit alles werkt één en dezelfde geest die in ieder in die bijzonder toedeelt, gelijk hij wil. Gelijk hij wil, zoals hij heeft gewild. Dan heb je een plaats in het lichaam aangewezen gekregen. Dan heb je een functie, heb je een genadegave, een gave daarvoor ontvangen. En je moet functioneren met elkaar. Want je bent één lichaam met elkaar. Je vormt één lichaam met elkaar. Je bent tot één lichaam gedoopt met elkaar. In één geest gedrenkt. Vers 19. Indien zij alle een lid vormden, waar bleef het lichaam? Maar nu zijn er wel vele leden, doch slechts één lichaam. Ja, dat is de situatie, je moet de zaak niet omdraaien. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet nodig. Of het hoofd tot de voeten, ik heb u niet nodig. Ja, veel eer zijn die leden van het lichaam welke het zwak schijnen, en zijn vaak de innerlijke leden van het lichaam wat je niet ziet, zoals de longen en je hart. Maar ik weet wel, als mijn hart niet meer pompt, houdt het wel op. Als mijn longen niet meer functioneren, dan hou ik het geen 10 seconden vol. Nee, vers 22 over dat ik heb u niet nodig tegenover elkaar. Ja, veel eer zijn die leden van het lichaam welke het zwak schijnen noodzakelijk en juist die leden van het lichaam welke wij minder in ere houden, bekleden wij meer eervol. En onze minder edele leden worden met grote eer behandeld. Doch onze edele leden hebben dat niet nodig. God heeft evenwel het lichaam zo samengesteld dat hij meer eer gaf aan hetgeen misdeeld was, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden gelijkelijk voor elkander zouden zorgen. Dat is de situatie. Ook die minder in het oog vallende leden van het lichaam, en ook van de Korinthische gemeente als lichaam, die misschien minder in het oog vallen, die heb je allemaal nodig, want zonder die leden functioneert ook de Korinthische gemeente niet. Net zoals ons lichaam ook niet functioneert, als je die zwakkere delen mist. Daarom krijg je ook je moed voor elkander zorgen, zo heeft God ook samengesteld, tot welzijn van allen. Vers 7. Maar aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven, tot welzijn van allen. Vers 25. Maar de leden gelijkelijk voor elkander zouden zorgen. Het is tot welzijn van allen. Dat het lichaam goed gaat functioneren. En dat je voor elkaar zorgt. En dan de praktijk. Vers 26. Als één lid leidt, leiden alle leden mede. Als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. Gij nu zijt het lichaam van Christus. En een ieder voor zijn deel leden. Vers 13. Daar begonnen we mee. Wat daar stond, laten we eens kijken naar teksten, is heel persoonlijk. Vers 13. Maar door één geest zijn we allen tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En alle zijn wij met één geest gedrenkt. Dat woord dopen. Want door één geest zijn we allen tot één lichaam gedoopt. Het zij wie we ook waren. Ja, om gedoopt te worden in een bijzondere groep mensen, of beter gezegd, om ingelijfd te worden in een groep mensen, of nog makkelijker gezegd, om te gaan behoren tot een groep mensen en daartoe gerekend te worden, dat is niet nieuw in de Korinthebrief. Want we lazen al in 1 Korinthe 10, vers 1, 1 Korinthe 10, vers 1. Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heen gingen, allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. Ze lieten zich allemaal dopen in wie? In Mozes. Ze verbonden zich allemaal met wie? Met Mozes. Toen Mozes uittoog uit Egypte, trokken ze allemaal achter hem aan. En toen ze kwamen bij de Schelfzee en Mozes op Gods commando met zijn staf op het water sloeg en daar die weg dwars door de Zelfzee ontstond, toen zijn ze alle door het droge, zijn zij door die zee gegaan, terwijl de wolk des Heren tussen de Egyptenaren en hen instond en hen beveiligde, zodat ze veilig konden komen aan de overkant. En zo werden ze gedoopt in Mozes, ingelijfd. Werden ze één met Mozes en werden ze ingelijfd met elkaar in Mozes. Vormden ze één geheel met Mozes. Dat was een geestelijke doop van 1 Korinthe 10. Er kwam geen waterdruppel aan de pas, want het water week. En ze gingen door het droge door. Hè, en ze hebben hun voeten, als je naar Exodus gaat, dan kan je dat lezen, dat ze hun voeten alleen maar hebben gezet op het droge. En dat dus het water op een grote afstand als een muur bleef staan. Heel bijzonder. Maar ze verenigden zich toen ze in die geloofsdaad dat deden. Geloofden ze in Mozes, volgden ze Mozes en ze werden één met Mozes. Eén geheel. En die eenwording met Mozes, dat was eigenlijk een daad van God, dat ze zo konden uittrekken uit Egypteland en dat ze zo met Mozes konden trekken door die Schelfzee heen. Dat was geen daad van mensen, dat die Schelfzee, dat er een pad doorheen kwam waar ze doorheen konden trekken, dat was een daad van God. En dat ze zich zo lieten dopen in Mozes. En diezelfde doop vind je eigenlijk hier terug, maar dan is het geen doop in Mozes, maar dat is een doop in Christus. Een zalving. Ze vormen met elkaar één lichaam. De Christus vormen ze met elkaar. De gezalden vormen ze met elkaar. En zo zijn ze allen tot één lichaam gedoopt. Vers 13. Want door één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Dopen is inlijving. Ingelijfd worden. Tot een groep gaan behoren. Ingelijfd worden tot de groep die tot Christus is gekomen. De gereformeerden zeggen het ook heel mooi in hun artikelen. Hè? Wat dopen is. Daar gebruiken ze ook het woord inlijven. Inlijven. Een lijf is een lichaam. Inlijven. Ertoe gaan behoren. Tot Christus gaan behoren. En één met elkaar één gemeente vormen. Die worden in vers 13. Want door één geest zijn we allen tot één lichaam gedoopt. Dat woord gedoopt en dat woord gedrenkt. Aan het eind. Allen zijn wij met één geest gedrenkt. Zowel dat woord gedrenkt als gedoopt. Staat allebei in de aoristus. Dat is die bijzondere Griekse verleden tijd die wij niet kennen. Maar we weten wel, dat is een verleden tijd. Een bijzondere verleden tijd. Dat iets in het verleden heeft plaatsgehad. En dat de gevolgen daarvan nog in het heden voortduren. Dat is de aoristus. Iets heeft, een handeling heeft helemaal plaatsgehad in het verleden. Maar dat heeft nog zijn gevolgen in het heden. Ja, deze doop was dus waar voor alle gelovigen van de Korinthische gemeente. En ze vormden dus met elkaar de Christus. Deze doop was dus het werk van de Heilige Geest. En let op, die doop is verleden tijd. Die doop wordt dus nooit meer herhaald. Want als iemand, bijvoorbeeld in de plaats Korinthe, later het evangelie hoorde en Christus aanvaarde en tot die gemeente toetrad, dan was deze doop ook voor hem van kracht. En werd hij ingelijfd in de Korinthische gemeente. Dan trad hij toe tot die Korinthische gemeente. En zij waren in het verleden tot één lichaam gedoopt. En die inlijving, die doop, tot de Christus, wat ze met elkaar vormden. Dat had in het heden nog zijn werking, want als iemand kwam en zich tot Christus bekeerde, dan werd hij ook meegenomen en trad hij toe en werd hij ook ingelijfd in die gemeente. Kreeg hij ook een genadegave, een charismata, een geestelijke gave. En werd hij ook bevestigd en behoorde hij tot de Christus, tot de gezalfde. Dat ene lichaam. Hij kreeg een plaats, hij kreeg een functie in die gemeente. Hij kreeg daarvoor een gave. En hij kon gaan functioneren als een oog, of als een mond, of een neus, of een oor, of een hand, of een voet, of een noem maar op. Zo werd hij ingezet en ingelijfd. Deze doop heeft dus niets van doen met de waterdoop. Paulus had al gezegd in de Korintherbrief dat hij niks van doen heeft met die waterdoop, want zijn bediening is niet om te dopen. 1 Korinthe 1, vers 7, nee vers 17, 1 Korinthe 1, vers 17, waar staat, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Hij is niet gezonden om te dopen. Hij is gezond om het evangelie te verkondigen. Waterdoop behoorde niet tot zijn bediening. Hiernaast wil ik nog zeggen dat geen enkele vorm van waterdoop enig effect kan hebben op de relatie, de geestelijke relatie, de geestelijke eenheid van de gelovigen met Christus, met God. Alleen de Heilige Geest kan eigenlijk iemand inlijven in de Korinthische gemeente, hem een functie geven, een functie toebedelen en hem daarvoor een gave schenken. Tot welzijn van allen in de Korinthische gemeente. Dat kon alleen de Heilige Geest doen. En de Heilige Geest was daar dus totaal niet afhankelijk van een ritueel, wat een of ander mens door middel van een doop, door een of andere besprenkeling van waterdruppels, of van mijn part onderdompeling in water, of wat voor vorm je van waterdoop kan voorstellen, daar is de Heilige Geest, was die totaal niet van afhankelijk. Waterdoop wordt hier niet bedoeld. Net zoals die doop in Mozes niet met water gepaard ging, zo gaat deze doop ook niet gepaard met water in 1 Korinthe 12. Die doop die voor allen gold. Je ziet hier dus, als je in het hoofdstuk gaat blikken, dat het een hele grote illustratie is vanaf vers 14 tot en met vers 27. Een vergelijking, een simpele vergelijking eigenlijk, van de leden van het menselijk lichaam met de leden van de Korinthische gemeente. En wat benadrukt door Paulus continu? Jullie zijn één met elkaar. Jullie moeten goed met elkaar gaan functioneren. Jullie moeten letten op jullie geestelijke gaven. En die geestelijke gaven moeten onderling goed met elkaar verband houden en goed met elkaar samenwerken. Hij benadrukt de afhankelijkheid van de leden van de Korinthische gemeente tot het opzichte van elkaar. Zoals ook de leden van je menselijk lichaam afhankelijk zijn van de werking van elkaar. Let goed op, Paulus beschrijft hier niet in 1 Korinthe 12 het lichaam van Christus zoals dat is geopenbaard als een verborgenheid in de Efezebrief en de Colossensebrief na de handelingen. Daar wordt het ook echt genoemd het lichaam van Christus. Met nadruk op het woordje het. En het wordt ook daar in Efeze 3, laten we dat maar eens opzoeken, Efeze 3, vers 9, genoemd een verborgenheid. Vers 9. Efeze 3, vers 9. Om in het licht te stellen wat de bediening van het geheimnis inhoudt dat van even her verborgen is gebleven in God. Het is een geheimnis, het is een verborgenheid. Dit lichaam wat hier beschreven wordt. Dit samenlichaam. Het wordt ook nog samenlichaam genoemd. Het wordt niet soma genoemd in het Grieks, lichaam, maar sus soma. Samenlichaam. Het is een heel bijzonder lichaam. Maar het wordt een geheimenis genoemd. Nou, er is niks geheims aan, hè, in 1 Korinthe 12. In die illustratie van jullie met elkaar als groep vormen. Een soort menselijk lichaam met elkaar. Daar kan je mee vergelijken. Zo moeten jullie al met elkaar een eenheid vormen. Met elkaar goed samenwerken. Daar was niks geheims aan. Maar hier wordt, wat hier geopenbaard wordt, wordt genoemd een geheimenis. Een verborgenheid. Dat verborgen gebleven is in God, de schepper van alle dingen. Van even her is daar verborgen gebleven. De aionen. Van voor de aionen is het. Nou, dat is de Korinthische gemeente niet. Er is niks geheims aan. Dus ook nog Colossenzen 1. Colossenzen 1, vers 29. Nee, ik bedoel vers 26. En ik lees maar vers 25 voor het verband. Over die gemeente. Vers 24 aan het eind staat. Ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening die mij door God is toevertrouwd. Om onder u het woord van God als zijn volle recht te doen komen. Het geheimenis. Dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Nou, je kan tevergeefs lezen in 1 Korinthe 12 of in Romeinen 12, waar je ook een lijstje krijgt, een korte opgave van een aantal gaven in die tijd van de handelingen. Nou, je kan tevergeefs lezen over het woord geheimenis in 1 Korinthe 12 als in Romeinen 12. Daar is niks geheims aan het functioneren van deze gemeente. Het samenlichaam, de susoma, waarin iedereen gelijk is aan elkaar. Want het woord sus is eigenlijk het woord gelijk. Zijn gelijk, die leden van dat lichaam, die zijn volledig gelijk aan elkaar. Even belangrijk aan elkaar. Die mensen krijgen ook helemaal geen gaven. Ze krijgen geen charismata. Ze gaan ook niet functioneren met elkaar als een lichaam. Dat is eigenlijk helemaal niet heen en weer ter zake. Nee, ze vormen een groep die gelijk is aan elkaar, geestelijk. Volledig gelijk is aan elkaar. Alleen worden aan die groep gegeven, geschenken in de vorm van mensen. En dat zijn maar enkelingen. Dat is een heel groot verschil. Enkelingen worden maar geschonken in deze tijd. Die of herder, of leraar, of evangelist zijn. En die trekken dan rond. Die zijn ook, behoren niet eigenlijk tot één bepaalde groep. Dat is de situatie vandaag niet. Nee, je hebt het lichaam van Christus. De susoma, waarin alle leden gewoon gelijk zijn aan elkaar. Die hebben niet die geestelijke gaven uit 1 Korinthe 12 of Romeinen 12. Maar die vormen met elkaar wel dat ene lichaam. En aan dat lichaam zijn maar drie geschenken gegeven. Enkele leraars. Enkele evangelisten. Enkele herders. En wat moeten die mensen doen? Die moeten rondtrekken. Die moeten niet op één plek blijven zitten. Die moeten die mensen opzoeken die allemaal gelijk zijn aan elkaar. En allemaal functioneren als ze onder één hoofd. Het hoofd Jezus Christus. En zo kan je dat bijzondere vierdimensionale lichaam. Want het is een bijzonder lichaam als je het in Efeze gaat onderzoeken. Want het lichaam dat is niet alleen breed. En lang. En hoog. Maar het is ook nog diep. Dat vierdimensionale lichaam van het lichaam van Christus wat is gezet in die hemelse gewesten, in het bovenhemelse, functioneert daar onder het hoofd. En iedereen is gelijk aan elkaar. Er zijn daar geen verschillen. Ja, dan is hier in 1 Korinthe 12 wel wat anders. Tevergeefs lees je, daarin wordt het gewoon vergeleken met een menselijk lichaam. Al die leden van elkaar. Je zal tevergeefs zoeken naar het woord hoofd in 1 Korinthe 12. Ja, het komt wel voor, maar niet in die bijzondere betekenis van het lichaam van Christus, zoals in Efeze en Colossense het wordt gebruikt. Het hoofd, Christus, zoals in Efeze en Colossense, komt hier dus niet voor. Het woordje hoofd komt wel voor. In vers 21, En het oog, en ik zal maar zeggen gelovige A, kan niet zeggen tot de hand, gelovige B, ik heb u niet nodig. Of het hoofd, gelovige C, tot de voeten, gelovige D, ik heb u niet nodig. Het hoofd hier is gewoon een gelovige. Die tot de voeten niet kan zeggen, ik heb jou niet nodig. Net zoals de in vers 21 het oog niet kan zeggen tot zijn hand, ik heb u niet nodig. Hier wordt zelfs, als je naar het hoofd gaat kijken, naar dat menselijke hoofd hier, wat niet Christus is, maar gewoon bestaat ook weer uit allerlei leden, het hoofd. Net zoals de hand ook weer bestaat uit allerlei leden, want ik heb een pink en ik heb een duim. En met de pink doe ik weer heel wat anders dan met de duim. En met de wijsvinger en met de ringvinger, noem maar op. Dat zijn allemaal, en de middelvinger, dat zijn allemaal, je hebt ze allemaal nodig om met elkaar hand te vormen. Nou, zo heb je ook hoofd. Er zijn ook een aantal gelovigen die met elkaar het hoofd vormen in de Corinthische gemeente. Nou, daar zit een oog bij. En oren zitten erbij. Een mond zit erbij, een neus zit erbij, noem maar op. Die zitten allemaal bij. Die heb je allemaal nodig. Maar het zijn allemaal leden. Het zijn allemaal mensen, het zijn allemaal gelovigen. Terwijl in het beeld van Efeze het hoofd is Christus. En de leden van het lichaam zijn allemaal gelijk aan elkaar. Susoma. Dat is dus een heel ander beeld. Als je naar de positie gaat kijken, ook van het lichaam van Christus, het lichaam van Christus, van Efeze en Colossense, wat is zijn positie dan? Ja, dat weten we wel. Dat is gezet in de hemelse gewesten. Daar is het geplaatst. In het bovenhemelse is het gezet. Als je naar de positie en plaats kijkt van de Corinthische gemeente, laten we dat eens opzoeken in Romeinen, dan lezen we gelijk eens in Romeinen dat andere staartje, dat andere lijstje van gaven, die worden genoemd in Romeinen 12. Laten we dat eerst maar eens lezen. En lezen we direct daarna hun positie. Hetzelfde als in Korinthe. Romeinen 12 vanaf vers 4. En dan krijg je weer aan het eind van vers 3. Hè, dat God elk een in het bijzonder heeft toebedeeld. Het gaat over die geestelijke gaven. Dat God elk een in het bijzonder heeft toebedeeld. Elk een krijgt wat? Een bijzondere genadegave. Vers 4, want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, ja dat is voorbeeld van 1 Korinthe 12, één menselijk lichaam, veel leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel leden, één lichaam in Christus. Maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander. Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade die ons gegeven is, profetie, naar gelang ons geloof, wie dient in het dienen, wie onderwijst in het onderwijzen, wie vermaant in het vermanen, wie mededeelt in eenvoud, wie leiding geeft in ijver, wie barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid. Zelfde beeld, hè? Zelfde illustratie, zelfde voorbeeld als 1 keer in de 12. Eén lichaam, vele leden. En ze hebben niet allemaal dezelfde werkzaamheid, zegt Paulus hier. Maar zijn we allemaal nodig? Want ieder afzonderlijk zijn ze leden ten opzichte van elkander. En dan gaat hij ze noemen. Dat zijn die gaven die ze geschonken zijn. En hier wordt genoemd profetie. Hier wordt genoemd dienen, onderwijzen, vermanen, mededelen en barmhartigheid bewijzen. En wat was van die Romeinse gemeente? Wat is de gemeente van Rome, de Romeinse gemeente? Naast de Corinthische gemeente. Maar hoe... Wat was de plaats dan van deze Corinthische gemeente en deze Romeinse gemeente in de handelingentijd? Wat was hun positie? Nou, niet in het bovenhemelse gezet, als een susoma, met een hoofd, Christus, nee. Ze zijn ingelijfd, heidenen. Waarin? Waar zijn ze ingelijfd? Ze zijn ingelijfd in de olijfboom Israëls. Daar zijn ze als een wilde tak, hè, zijn ze daarop geënt. Lees dat maar, vers 17 van Romeinen 11. Romeinen 11 vers 17. Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij heiden die tot geloof gekomen is, als wilde lood daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf van het volk Israël deel heeft gekregen, beroemt u dan niet tegen de takken, tegen de andere Joodse gelovigen. Indien gij u ertegen beroemt, niet gij draagt de wortel, dat is Israël, die draagt u. Gij zult dan zeggen, er zijn takken weggebroken. Ja, door ongeloof zijn ze weggebroken. Omdat ik als lood geënt zou worden, goed. Zij zijn om een ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees, want in God de natuurlijke takken, de Joodse takken, de ongeloof, hè, die niet geloofde dat de Messias wilde aanvaarden, niet gespaard heeft. Hij zal ook u niet sparen. Let dan op de goede tierenheid Gods en zijn gestrengheid. Over de gevallenen strengheid, maar over uw goede tierenheid Gods. Indien gij bij de goede tierenheid blijft, anders zult ook gij weggekapt worden. Tja, dat is hun positie. De positie van de Romeinse gemeente, van de Corinthische gemeente, van de gemeente van Antiochië, van de gemeente van Jeruzalem, noem ze maar allemaal op. Dat waren allemaal, ze waren allemaal, behoorden zij, hadden ze Christus aanvaard. Ze waren allemaal plaatselijke gemeenten, waar je allemaal op de deur kon zeggen, de Christus, de gezalfde. Ze behoorden tot de gezalfde, tot de Messias. Ze verwachten ook de Messias en ze waren geënt allemaal. Althans, de heidense gelovigen, de Joodse gelovigen natuurlijk niet. Die behoorden al tot de olijfboom. Maar de heidense gelovigen waren geënt op de olijfboom Israëls. En die droeg ze. Dat was hun positie. En zo gingen ze naar het koninkrijk. Daarom hadden ze al die gaven van genezingen. Van tongentaal. En noem maar op. En wonderen en krachten en tekenen. Noem maar op. Voor Israël. Het zat aan Israël vast. Maar dat is niet de positie van het lichaam van Christus, wat je in Efeze en Colossense vindt. Verder zou je ook nog kunnen opmerken dat dus de gaven, als je naar de gaven gaat kijken, de geschenken die God geeft in Efeze en Colossense, waar gaven ook worden genoemd, en je gaat dat vergelijken met de gaven die in Romeinen 12 en 1 Korinther 12 worden genoemd, dan zie je dat een aantal gaven niet meer voorkomen. Welke gaven komen niet meer voor? Nou, die bijvoorbeeld van genezingen worden niet genoemd in Colossense en Efeze. Daarin worden zelfs in die tijd na de handelingen directe medewerkers van de apostel Paulus worden ziek. En Paulus die notabene zelf vroeger de gaven van gezondmakingen had, kon dat niet meer uitvoeren. En moest helaas soms zijn medewerkers ziek achterlaten. Of maar een opdrachtje geven van... Als hij ze een brief stuurde, zoals aan Timotheus, van joh, je hebt maagproblemen, drink een weinigje wijn. Vroeger had hij vermoedelijk gedacht van, ik doe er een zweetdoekje bij in de brief. Leg het maar op je maag, dan ben je gelijk beter. Nee, dat werkte nu niet meer. U zult zeggen, wat jammer. Ja, maar zo, dat in die jammer, dat heeft te maken hoe God werkt, hoe Gods plan is, en er kwam een kentering in Gods plan. Toen Israël in ongeloof bleef volharden, ja, toen werd uiteindelijk die olijfboom, ja, werd uiteindelijk toch omgehakt, om het maar zinnenbeeldig voor te stellen. Israël werd in plaats van Ami, Lo-Ami. En daardoor werd het koninkrijk uitgesteld, werd de spoedige wederkomst van Christus werd uitgesteld. En... ja, alles wat maar ook maar trouwens tijdelijk was bedoeld ten aanzien van al die geestelijke gaven, ja, dat bleek ook tijdelijk, want ze kwamen daarna, na de handelingen, toen Paulus die verborgenheid van het lichaam van Christus openbaarde, met zijn positie, met zijn zegeningen, bleken ook die gaven niet meer nodig te zijn, want die zaten vast aan Israël. Die genezingen. Die tongentaal zaten vast aan Israël. Dat waren tekenen, wonderen en krachten. En komt in onze tijd niet meer voor. En zie je dat er een verborgenheid openbaar komt. dat er nog een hele periode tussen komt, waarin God een ander deel van zijn plan uitvoert. En dat maken wij heden ten dagen mee. Ja, die tijdelijkheid van sommige van deze gaven, dat zie je ook in 1 Korinthe, hoofdstuk 13, vers 8. Waar staat, de liefde vergaat nimmer meer, maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben. Tongen, zij zullen verstommen. Kennis, zij zal afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Doch als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. En ondanks dat Christus niet kwam, is toch in die verborgenheid, is Christus ten volle geopenbaard. Want je leert hem ten volle, je leert hem volledig recht kennen. Volkomen leer je hem kennen. Je leert hem zelfs nog op een hogere manier kennen. Dat is die weg die nog veel verder omhoog voert. Maar 1 Korinthe 12 eindigt in vers 31. En ik wijs u een weg die nog veel verder omhoog voert. Het was als ware dat hier Paulus al een beetje eroverheen blikt. Naar de toekomst toe. Hoewel hij daar niets verder over vertelt. Maar hij heeft wel hier de tijdelijkheid aangeduid. Bijvoorbeeld van tongen. Zij zullen verstommen. Profetieën. Ze zullen afgedaan hebben. Het houdt op. Verder is het nog wel bijzonder om te vermelden dat hier in vers 27 van 1 Korinthe 12 staat, nadat die hele vergelijking is gemaakt tussen het menselijk lichaam, hoe al die leden van het menselijk lichaam ten opzichte van elkaar moeten werken en moeten functioneren, en dat ze een eenheid met elkaar vormen, in vergelijking met de leden van de Korinthische gemeente, waar er absoluut geen eenheid was, waar ze partijschappen hadden, ruzies onderling, die ze voor de rechter zelfs uitvochten. Dat hele voorbeeld van vers 14 tot en met vers 26 is gepasseerd, ook als er één lid lijdt, net bij een menselijk lichaam is het ook zo, als ik pijn in mijn vinger heb, heeft heel mijn lijf er pijn van, toch? Dan kan je zeggen, goh, alleen mijn vinger doet zeer, de rest van mijn lichaam niet, er is niks aan de hand. Auw, zeg ik, heel het lichaam doet pijn. Nou, dat is men met die Korinthische gemeente zo vormt dat. Dat is één groep, dat is een eenheid met elkaar. En dat allemaal zo de revue is gepasseerd met allerlei voorbeelden. Ook vreugdevolle voorbeelden, niet alleen het lijden. Maar ook dat je wordt, vers 26. Als één lid eer ontvangt, delen alle leden in vreugde. Ja, je kan niet zeggen van dat je naar een feestje gaat en of dat je lekker zit te eten. En dat je zegt, nou, alleen mijn mond heeft vreugde, maar met de rest van mijn lichaam, ik ben helemaal niet blij. Ik heb helemaal niet lekker gegeten. Nee, dat doe je met elkaar. Dat doe je met elkaar als eenheid. Nou, al dat soort verbanden worden er maar getrokken om aan te duiden dat ze een eenheid met elkaar vormen. Als het allemaal is geschied, staat er in vers 27. Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. Nou, zwaar, ieder voor zijn deel. Zijn ze lid van die plaatselijke gemeente? Die plaatselijke Korinthische gemeente, die wordt genoemd de Christus. De gezalfde. Ze zijn ook gezalfd met geestelijke gaven. Echter, in de grondtekst staat het woordje het. Er staat geen het in de grondtekst. Het lichaam. Er staat, gij nu zijt lichaam van Christus. En ieder voor zijn deel leden. Dan mag je in het Grieks, omdat het woord het onbepaald lidwoord een niet voorkomt, zou je ook mogen vertalen, gij zijt een lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. Het is maar de vraag of je het ook zo moet vertalen. Je zou het nog mooister kunnen vertalen, gij nu zijt Christus lichaam en ieder voor zijn deel leden. En dat is nog het mooiste. Gij zijt Christus lichaam. Je bent een lichaam, met nadruk op lichaam, één lichaam met elkaar. Christus lichaam op aarde, hier in Korinthe, in deze stad. Functioneer nou ook zo. En zo was dus elke gemeente, of je nou de gemeente van Jeruzalem had, of de gemeente van Rome, of de gemeente van Antiochië, Of de gemeente van Filippenzen, dat maakt mij allemaal niet uit. Het waren allemaal lichamen in die tijd. Een lichaam waren ze van Christus. En functioneren ze ook als een lichaam. Geen enkele van deze gemeenten in de handelingen kon zich noemen het lichaam van Christus. Want zodra iemand zei, wij vormen met elkaar het lichaam van Christus, waar bleef de rest dan? Want dat lichaam was een plaatselijk lichaam, dat was die Corinthische gemeente. En als die Corinthische gemeente zei, wij zijn het lichaam van Christus, dan hield dat in, nou wij zijn het, maar jullie allemaal niet. Nou waar bleef de rest dan? In deze tijd vormen wij echt met elkaar het lichaam van Christus. En is er totaal geen onderscheid. Kom je zelfs toe tot de ontdekking, als er dus helemaal geen onderscheid is en wij wereldwijd met elkaar het lichaam van Christus vormen, heb je dan nog sprake? Dan zeg ik een beetje een moeilijke uitspraak misschien. Maar is er dan nog sprake van plaatselijke gemeenten? Ja, kan zo zijn. Maar het hoeft niet. Want we vormen met elkaar het lichaam van Christus. In wijde zin. En aan dat wijde lichaam van Christus, die zomaar waar iedereen gelijk is aan elkaar en even belangrijk aan elkaar, geeft God geschenken in de vorm van enkele leraars, enkele evangelisten en enkele herders. Die onder dat lichaam, niet alleen plaatselijk, maar gewoon wereldwijd hun dienst doen. Dat is de situatie van nu. Dat woord één lichaam wordt nog een keer gebruikt in Romeinen 12. Dan gebruik niet alleen de nadruk van één lichaam in 1 Korinthe 12, maar ook in Romeinen 12. En in Romeinen 12, dat is nog wel goed op te merken, daar wordt in vers 5 gezegd. Vers 5, zo zijn wij hoeveel velen één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkaar. Vers 5, zo zijn wij hoewel leden één lichaam in Christus. Let op wat hij zegt. Hij zegt niet in vers 5, zo zijn wij hoewel leden het ene lichaam in Christus. Dat zegt hij niet. Er staat niet het woord het ene lichaam. Nee, dat vormen wij in deze tijd. Het ene lichaam van Jezus Christus, waarvan hij het hoofd is. Een bijzonder lichaam, een vierdimensionaal lichaam, met leden die allemaal volledig gelijk zijn aan elkaar. Daar heb je niet aan het lichaam dat de een de voet is en de ander de hand. Dat is onzin. Dat is volkomen onzin. Ze zijn allemaal gelijk aan elkaar. Zo'n lichaam kunnen wij ons aards ook niet voorstellen. Het is ook een bovenhemels lichaam. Dat kunnen we niet tekenen. Ik kan zo de Corinthische gemeente, het lichaam van de Corinthische gemeente, het lichaam van de Romeinse gemeente, kan ik zo vergelijken. Ik kan het zo tekenen. Ik kan zo een lichaam tekenen van een mens, een menselijk lichaam. En al die gaven die voorkwamen, al die mensen die allemaal een functie hadden in dat lichaam, kan ik allemaal intekenen. Klaar. Maar heden ten dagen kan dat niet. Dan moet ik een hoofd tekenen met een lichaam eronder, waarvan alle leden gelijk zijn aan elkaar. Volledig gelijk zijn aan elkaar. Even belangrijk zijn van elkaar. Dezelfde functie hebben ook ten opzichte van elkaar. Ik kan niet zeggen, broeder die geef ik maar die functie. En broeder C en zuster D geef ik maar zo'n functie. Nee, ze zijn allemaal gelijk aan elkaar. Alleen zijn de rondtrekkende herders, leraars en evangelisten. Die dienen aan die hele groep. Dat is de situatie. Dan nog iets bijzonders wat ik nog wil opmerken over de laatste verzen van de 1 Korinthe 12. De versen 29, 30 en 31. Eerst maar vers 29 en 30. Of sorry, vers 28. Dan staat in vers 28. En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente. Ten eerste apostelen. Ten tweede profeten. Ten derde leraars. Verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen en verscheidenheid van tongen. Je ziet dat er dus wel een degelijk een lijstje is met belangrijkheid
Want ten eerste staat er apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars. Dat zijn dus de drie belangrijkste. En daarna komt er nog een lijstje achteraan. Dus bijzonder. Wat is... Hier zie je dus dat lijstje in vers 28. Daarna krijg je vers 29. Zijn zij soms allen apostelen, allen profeten, allen leraars, allen krachten, hebben soms alle gaven van genezing, spreken soms alle in tongen, vertolken zij soms allen. Bijzonder in het Grieks is dat er het woordje mee in vers 29 en 30 continu wordt gebruikt. Mee. Dat betekent... In het Nederlands, als je vertaalt, betekent het woordje niet of het woordje nee. De vertaling laat het weg. Hoe moet de vertaling luiden? Vers 29. Zijn zij soms allen apostelen? Nee. Allen profeten? Nee. Alle leraars? Nee. Alle krachten? Nee. Hebben soms alle gaven van genezing? Nee. Spreken soms alle in tongen? Nee. Vertolken zij soms allen? Nee. En het woordje nee laten ze weg. Dat vind ik zonde. Weet je waarom? Omdat heden en dagen in de Pinksterbeweging, al jaar en dag, en in die charismatische beweging, ook al jaar en dag, wat verkondigen ze? Dat toch minimaal iedereen een gave moet hebben, en dat minimaal toch iedereen in tongen moet spreken. Want, wat zeggen ze, waar is tongen een bewijs van? Dat je vervuld bent met Heilige Geest. Dat je gedoopt bent met de Heilige Geest. Dat is een teken daarvan. Dat is een bewijs daarvan. En wat zegt Paulus hier? Lees met me mee. Vers 30. Spreken soms allen in tongen? Nee, zegt de grondtekst. En er is een klap in het gezicht van heel de Pinksterbeweging. Een hele charismatische beweging die dat leert. Nee, beste broeders en zusters van de Pinksterbeweging. Spreken soms allen in tongen? De Bijbel zegt nee. En als jij beweert dat tongentaal een bewijs is, een teken is, dat je vervuld bent met de Heilige Geest, dan heb je het mis. Je vaagt in feite de hele theorie van heel de Pinksterbeweging volledig weg. Maar bijzonder is, dat het woordje nee, dus in vers 29 en 30, bij al die vragen, als antwoord, weggevallen is. Dat is wel zonde. Als laatste zegt dan Paulus, om aan te geven ja, dat ze zo gepinst zijn wel op die gaven, daar gaat het om. Maar hij zegt, nou, oké, hij zegt, streef dan naar de hoogste gaven. En dat doet hij dus, omdat die tongentaal, dat zullen we in hoofdstuk 14 wel zien, dat ze helemaal begeisterd waren, helemaal, oh, ze vond het geweldig, die tongentaal, hè, was een taal van mensen en een taal van engelen, ze vond het zo leuk om dat te praktiseren, en dan stelden ze zo bovenaan, nou, om dat als het ware terug te managen in de geest weer in de fles, en het op zijn juiste plek neer te zetten, als je het hele lijstje hier ook ziet, hè, in vers 28, waar komt tongen voor? Als eerste heeft hij gezegd, en God heeft sommigen aangesteld in de gemeente ten eerste tongen. Verscheidenheid in tongen? Nee, absoluut niet. Waar staat verscheidenheid in tongen? In het lijstje wordt het niet genoemd op nummer 1, niet op nummer 2, de profeten, niet op nummer 3, de leraars, ook niet de krachten, de genezingen, om te helpen te besturen. Dat is eigenlijk diaconiewerk en de oudste het werk, hè? Helpen. Diaconie en het besturen, dat zijn de oudsten die dat doen. En, nee, het staat helemaal onderaan. En verscheidenheid van tongen. Het wordt helemaal onderaan genoemd, als meest onbelangrijkste. Zo ook weer in die vraagstelling van vers 29 en 30. Zijn soms alle apostelen, alle profeten, alle leraars, alle krachten. Hebben soms allen gaven van genezing, spreken soms allen in tongen. Vertolken zij soms allen. Daar wordt tongen ook weer helemaal onderaan het lijstje genoemd. En dan zegt hij eigenlijk, vers 31, streef dan naar de hoogste gaven. Hou eens op met die tongen. Om daar zo begeisterd van te zijn. Streef naar de hoogste gaven. Maar zegt hij ook, en ik wijs u een weg die nog veel verder omhoog voert. Het gaat niet om die gaven. Die gaven die heeft de Heilige Geest gegeven gelijk hij wil. En toebedeeld gelijk hij wil. En hij heeft je een plaats gegeven in die bijzonder, vers 18. Nu heeft God echter de leden elk in bijzonder hun plaats in het lichaam aangewezen. Zoals hij heeft gewild. Neem er nou genoegen mee. Maar ik wijs u een weg die nog veel verder omhoog voert. Want het gaat niet om die uiterlijke gaven. Het gaat om hoe je onderling tot elkaar staat. En daar zat hem nou juist de kneep in de Corinthische gemeente. Want ze hadden elkaar niet lief. Ze hadden zichzelf alleen maar lief. En die weg die nog veel verder omhoog voert, dat is de weg van de liefde. En dat moest er komen in de Corinthische gemeente. Daarom krijg je die hele tussenzin. 1 Corinthe 13. Het lied der liefde, zo wordt het wel eens genoemd. Terwijl hij daarna in 1 Corinthe 14 dan nog uitvoerig ingaat op die gave van tongen. Waar het dus eigenlijk in de... die dus misgebruikt werden, verkeerd gebruikt werden in de Corinthische gemeente. Goed, we gaan met elkaar danken. Ja, Heer Jezus, we danken u dat als we zo het helemaal op ons laten inwerken, dat we dan toch al die verschillen wel zien tussen de gemeente van het ene lichaam die wij met elkaar vormen, met u als hoofd, en wat voor verschillen er zijn met deze gemeenten in die dagen, hoe ze moesten optreden en wat voor doel gij ermee op het oog had. Dank je, Jezus, dat we ook daaruit kunnen zien dat we allen gelijk in deze tijd aan elkaar zijn. En dat het in deze tijd helemaal niet om geestelijke gaven meer gaat, dat ieder geestelijke gaven ontvangt. Dat meer aan ons als groep gaven gegeven worden in de vorm van mensen die optreden, die gestuurd worden, boodschappers van Gods wegen, van u afkomstig. Herders en leraars en evangelisten die ons het woord verkondigen. En we zien ook hier dat zo al het uiterlijke aanwezig is. Zoals al die wondergaven die er maar waren. Al die krachten, genezingen, die tongentaal, alles wat zo uiterlijk was. Het is nu meer niet zien en toch geloven. Dank u, Heer Jezus, dat we dat onderscheid in uw woord kunnen zien en kunnen letten op de dingen, juist die verschillen. En dat we er ook ons in kunnen verheugen in de geweldige positie die wij in u hebben ontvangen. Dat wij gezet met u zijn in de bovenhemelse. Dat we gezegend met u zijn. Met bovenhemelse zegeningen. Niet met aardse zegeningen. En dat wij niet een groep vormen. Dat we geënt zijn op de olijfboom Israëls. En dat Israël ons draagt en dat we afhankelijk zijn van het kanaal van zegen van Israël. Ja, we danken u, Jezus, dat een hele nieuwe tijd is ingebroken. Dat er een verborgenheid die van even her verborgen in u was, tot ons gekomen is. En ons geopenbaard is. En dat we ons daar enorm in kunnen verheugen dat wij zo'n onderdeel vormen van uw plan. Aan de kant, Heer Jezus, kunnen we dan wel leren hieruit, 1 Corinthe 12, dat hoewel wij gelijk zijn aan elkaar, en de een die boven de ander staat, en we een eenheid vormen onder u als hoofd, wij met elkaar ook zo als een eenheid wel moeten functioneren ten opzichte van elkaar. En elkaar moeten accepteren. En ook in liefde met elkaar moeten omgaan. Juist omdat wij zo enorm begenadigd zijn. Nog veel meer begenadigd zijn dan de Corinthiërs, die ook al een overvloed van geestelijke gaven kenden, kennen wij een overvloed van geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Heer, leer ons daaruit te leven. Niet te grijpen naar uiterlijke dingen, om daar en daar te willen grijpen en dat geestelijk te noemen, maar juist te grijpen naar de verborgen dingen die bij u te vinden zijn. Want dat zijn de ware zegeningen. Laten we die leren te tellen, Heer Jezus. En zo elkander daarvan te vertellen en open naar elkaar te zijn. En zo in liefde met elkaar om te gaan. Wetende, Jezus, dat ook u uw liefde continu uitstort door uw geest in onze harten. Zodat we in een wonderlijke relatie met elkaar staan. Heer, geef dat we zo vanuit dat geestelijke lichaam die wij met elkaar vormen, mogen leren te leven en te staan in deze wereld. En gun ons nog, Heer, dat er geschenken gegeven worden van leraars, van evangelisten, van herders, die kunnen rondtrekken, die de gelovigen kunnen bezoeken om ze te versterken en hen uit te leggen vanuit uw woord. Heer, we danken u dat we dat ook nog meemaken in onze dagen, dat u nog steeds die geschenken, die gaven in de vorm van mensen aan uw gemeente schenkt. Heer, wilt u ons zo nabij zijn en ons verder een goede dag schenken, ook vanavond weer, al we stil hopen staan bij de Hebreeënbrief. En geef ons zo uw genade, Heer, om uw woord te verstaan. We danken u te mogen kennen, Jezus. Amen.